God zegen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerst geboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En dan zingen we eigenlijk ook, hoe branden mijn genegen heen om zere voorhof in te trainen. Dat je zo'n zin hebt om, zo'n verlangen hebt om naar de kerk te gaan. Ik hoop dat u dat had vanmorgen. En ook vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. De Heere, zo goed, zo mild. Psalm 84, vers 1 en 6. Gemeente, doet u dat ook? Wat u net zo mooi zong, en de kinderen zingen trouwens ook heel mooi, ik hoor het. Maar doet u dit, wat we hier zingen? Bouw op de Heere en u helemaal aan de Heere toevertrouwen. Of je nou 12 bent, of 14 bent, of 18 bent, of 80 bent. Dat zingen we. Want wat gebeurt er dan? Wel zalig, Heer, dus eeuwig gelukkig, die op u bouwt, bouwen op de Heere, dat is je fundament, Heer Jezus, en zich geheel aan u vertrouwt. Dus ik vertrouw op de Heere, ik vertrouw op God. En wat voor God is dat dan? Zo goed, zo mild. Een zon in de kou, in het donker, het licht, de warmte en een schild. Maar moet je zien wat we dan zingen? Die God geeft dan genade en eer. Genade hebben we nodig, de vergeving van de zonde. Hij geeft je het goede in nood. Dus er komt wel nood in je leven, maar de Heer geeft het goede. Zelfs niet als je moet sterven, laat hij je in de steek. Dan krijg je ook het goede. Dan krijg je stervensgenade. Dus dan kun je sterven omdat de Heer bij je is. Leef je in oprechtheid voor de Heer. Bouw je op hem, vertrouw je op hem. Persoonlijk. Dat is de vraag, gemeente. Kan je altijd zitten, maar als je dit niet hebt, dan heb je het nog niet. We gaan luisteren naar Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 31, vers 17. Moet je horen. Gelooft zij God, we loven God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ik ben een groot zondaar, hij geeft me een hoop genade. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij een liefde gade, net als een vader, een moeder, die van de kinderen houden. Die houden die kinderen met liefde in de gaten. Hij wil mij heil bereiden, lijden en sterven van de Heer Jezus, mij in een vesting leiden. 31 vers 17, eerst luisteren naar de heilige wet. En dan moet je denken, heb ik dit nou gedaan verleden week, toch? Als ik nou de helft vergeet, dan gaat u gelijk klagen, omdat ik dat niet gelezen heb. Maar hebt u het nou ook gedaan? Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog geen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid, degene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen werk doen. Ga je nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan de samenvatting van de Heer Jezus in Marcus 12. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige God, zo komen wij vanmorgen samen in de kerk. En wat een zegen uit uw hand, Heere, dat wij hier mogen zijn met onze kinderen, onze kleinkinderen misschien, of alleen om samen te zingen en te luisteren naar uw woord. Heere, u bracht ons hier vanmorgen, of u doet ons meeluisteren thuis. Omdat u wil, Heere, dat wij het evangelie, die zeer blijde boodschap, horen. En ze hebben een hele week achter de rug, dat weet u. En Heer, u zag ons werk doen of iets anders. U hoorde wat we zeiden. U zag wat er in ons hoofd zich afspeelde, Heer, waar we aan dachten en waar we mee bezig waren. En we vragen u eerst om vergeving voor dat wat niet goed was. We hebben net uw geboden gehoord. Heer, wat hebben we nodig in alles? U die zo rijk bent in genade. U die zo mild bent in het vergeven. Heer, wij komen tot u, wij vluchten tot u vanmorgen. Van de kleinste tot de grootste, de jongste tot de oudste. Heer, want wie kan bestaan voor uw aangezicht als wij zo doorgaan met overtreden tegenover uw heilige wet? Maar Heer, wat een wonder als we daarover nadenken. Dat we zo mogen zien op dat kruis, op uw zoon, de Heer Jezus. Heer, want als uw zoon niet aan het kruis was gegaan, als u hem niet gezonden had naar deze wereld uit liefde, dan was het een inktzwart verhaal geworden. Zonder hoop, zonder moed. Maar nu, Heere, is alles anders. Want u bent opgestaan. En u hebt geleden. U bent gestorven. En u hebt betaald voor de zonde. En Heere, u hebt die toren weg willen nemen. En een ieder die in u gelooft, die in u geborgen is, die zal tot in alle eeuwigheid bij u zijn. Zalig worden. O Heer, wat een wonder. En dat horen we. Dat mogen we iedere zondag horen. Maar Heer, geef dat het verder gaat dan onze oren. Maar dat ons hart resoneert, Heer, dat we het zeker weten. Ik hoor bij de Heer Jezus Christus. In hem geloof ik. Hij is mij alles geworden. Van de jongeren en de ouderen. Heer, wat een voorrecht dat we hier mogen zijn in alle rust. En dat we uw woord mogen lezen. Wilt u het gebruiken in ons leven, in ons hart? Wil door uw Heilige Geest ons aanraken. Zeer krachtig werken, ook vanmorgen. Heere, bekeer. En ieder die onbekeerd is. En wil spreken tot hen die u kennen. En troosten en moed geven. Die moedeloos hier zitten. Die misschien echt een moeilijke week achter de rug hebben. Zo moedeloos, zo eenzaam misschien. Heere, wilt u overkomen en alles geven wat nodig is. We bidden voor hen die andere zorgen en nood en problemen hebben. Och, mogen we het bij u brengen. En wilt u helpen, Heere, het goede ons geven. We bidden voor hen die vol blijdschap en vreugde hier mogen zijn. Omdat ze mogen zien op het goede dat u gaf. Heere, dat u in hun leven die zegeningen zo wilde geven. Een uitredding. Misschien een resultaat uit het ziekenhuis dat zo meeviel. Dat u leven gaf en leven spaarde. Wat bent u goed, Heere. We danken en loven uw grote naam. Wees zo met ons vanmorgen. Hier in de kerk. Open onze ogen en onze oren en ons hart, dat we uw naam loven en prijzen. Heere, en jaag de duivel weg, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit twee gedeelten. Johannes 61, Jesaja 61 en Johannes 20. Jesaja 61, de grote profeet zouden we zeggen, Jesaja 61... En dan horen we de Heer Jezus spreken in Jesaja. En daarna Johannes 20. Jesaja 61 vanaf vers 1. Dan horen we de Heer Jezus. De geest des Heere Heere, dus van God, is op mij, de Heer Jezus. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik zijn handen niet zie, in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn handen in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei: vrede, zei u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier, zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Amen. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar Gods woord, gaan we zingen uit 42. Die kennen de kinderen ook, denk ik. Psalm 42, vers 1. Het heilige en het hert der jacht ontkomen. Ik ga kijken of jullie meezingen. 42, vers 1 en vers 7. O mijn ziel, wat buig u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust. 42, 1 en 7. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Op Deolente 4 mei, 's morgens om 10 uur gaat dominee Liefting voor. Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken. En om 6:30 proponent van Asselt uit Baren. Na deze dienst nemen we om 8:00 2 minuten stilte in acht in verband met de dodenherdenking. Er zijn 2 collecten vanmorgen. De eerste voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En na de dienst zingen we het Wilhelmus vers 1 en 6. Vanavond is de dienst om 6:30 in de grote kerk. Voor al deze data in de toekomst geldt zo de Heer wil. En wij leven de Heer zegen u en uw gaven en we gaan zingen 42, 1 en 7. Kinderen, jullie hebben mooi meegezongen. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging, Psalm 21, vers 5 en 13. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, ook vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. 21, 5 en 13. De tekst van morgen, Johannes 20, vers 28. En Thomas antwoordde en zei tot hem: Mijn Heere en mijn God. Gemeente, de Heer Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Dat weten we, dat zeggen we tegen elkaar. Dat beseffen we, hoop ik. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? Wat heb je nou aan dat de Heer Jezus is opgestaan? Nou, dan zegt de catechismus in zondag 17, Christus heeft de dood overwonnen door zijn opstanding. De dood kon hem niet vasthouden. Nou, weet u denk ik ook wel, jonge mensen, als je zou weten dat je deze week moet sterven, dan ben je bang. Want ik heb nog nooit een mens ontmoet die, laat maar zeggen, gewoon nadenkt en dan wil sterven in een dag of twee. Sterven. We voelen dat het de laatste vijand is. Iets waar je maar niet over na wil denken. Jezus heeft de dood overwonnen. In Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, ja het is nog belangrijker zegt hij. Als er geen opstanding is uit de doden, dan is Christus niet opgewekt. Hij zegt als het niet kan, en we begrijpen die gedachte, want wij vinden het ook vreemd dat iemand uit de dood opstaat toch? Dat hebben we nooit gezien. Alleen bij de Heer Jezus. En wat de Bijbel schrijft. Paulus zegt, als het dus niet zo is dat mensen uit de dood op kunnen staan, is de Heer Jezus niet opgewekt. Hij zegt, en als dat het geval is, dan hoef je ook niet te preken, want dan preek je iets wat niet klopt. En je geloof is ook nutteloos, ijdel. Want de Heer Jezus heeft dan niet betaald voor de zonde. Dus dat wat de Heer Jezus dan verworven heeft, verdiend heeft aan het kruis, door zijn lijden, door zijn sterven, dat hij betaald heeft voor de zonde, om de zonde te kunnen vergeven, dat klopt dan niet, want hij is niet opgestaan. Het is niet waar. En als je gelooft, te vergeefs, moet je eens voorstellen. Dan ben je ook nog in je zonde. Want iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus, weet dat de zonden vergeven zijn. Niet omdat ik iets voel, maar omdat het in de Bijbel zo staat. Gerechtvaardigd door het geloof. Wij vinden dat moeilijk, want we weten dat we zondaar zijn, maar vaak hebben we moeite met het weten, het geloven dat onze zonden vergeven zijn. Gerechtvaardigd door het geloof. En door de kracht van deze God worden we opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw geestelijk leven. Als je gaat geloven, dan verander je. De oude mens is gestorven, de nieuwe mens is opgestaan. Je bent een ander mens geworden. En we weten ook dat ons lichaam zal opstaan uit het graf. Dus bij de begraafplaats is het heel druk als de Heer Jezus Christus terugkomt. Al die mensen staan op. Ik dus ook als ik sterf. U dus ook als u sterft. Ook als je door een of ander beest opgegeten bent. Ook als je verdronken bent in de zee. Ook als je laat cremeren, wat we niet doen toch. Maar als je laat cremeren en dat as uitstrooit, dan komt dat bij elkaar en het lichaam staat weer op. Nou zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Die hele mooie Bijbelse gedachte dat je als je sterft eigenlijk slaapt, de dood slaapt. Je zult opstaan, opgewekt worden. Het is wel confronterend eigenlijk, vindt u niet, jonge mensen, vind je niet? Dat je dus niet klaar bent als je sterft. Dus dan komt er nog iets anders, er volgt een ander leven. En als de Heer Jezus terugkomt, dan sta je weer op. En dan kun je uit gaan leggen wat je nu gedaan hebt in je leven. Toch? Wat hier gebeurt, wat gebeurt rond Pasen en wat we gehoord hebben in de vorige week zondag, dat gebeurt niet zomaar, dat werd al door Jesaja geprofeteerd. We hebben dat gelezen. Hoorde u wat de Heer Jezus toen zei? In het Oude Testament hoor je ook de Heer Jezus, zie je de Heer Jezus, zie je de Messias. Dat is logisch, want het hele Oude Testament, in Genesis lees je van de zondeval en dan belooft de Heere God al dat de Heer Jezus zal komen. En dan al die profeten die vertellen over de komst van de Heer Jezus. En dan met het Nieuwe Testament, dan komt de Heer Jezus. En dan schrijft Jesaja, dan zegt de Heer Jezus zelf, de geest van de Heere Heere, met hoofdletters, de verbondsgod, in het Hebreeuws Yahweh. De geest van Yahweh, de geest van mijn vader, de geest van God is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Dus God de Vader heeft zijn zoon gezalfd met de Heilige Geest. Waarom dan? Dat hebben we gehoord uit Jesaja. Waarom gebeurt dit? Waarom heeft God de Vader zijn zoon gezalfd met de Heilige Geest? Mee horen. Om een blijde boodschap te brengen voor de zachtmoedigen. Blijde evangelie. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden. De gevangenen vrijheid uit te roepen. De gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heer, het jubeljaar. Om de dag ter wraak van onze God duidelijk te maken. Om de treurigen te troosten. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Vindt u het evangelie een blijde boodschap? Het is een zeer blijde boodschap. Zeer blijde boodschap het evangelie. Dat de grootste zondaar zalig kan worden. Maar het is een ramp als je niet zalig wordt. Het is een absolute... Het is dramatisch als je sterft zonder de Heer. Met zo'n blijde boodschap. Zo'n goede God. Nou, gebroken van hart. De jonge mensen, de tieners, die begrijpen dat ook wel. Je kunt verliefd zijn op iemand en dan wordt dat niet beantwoord. Heel vervelend, die hele verliefd worden verhalen. En dan heb je een gebroken hart. Dan zit je maar te huilen en te doen. En dan, niemand kan je troosten, want die jongen die ziet je niet. Of dat meisje, die ziet je niet. Maar een gebroken van hart is ook geestelijk. Een gebroken van hart, dat... Je begrijpt het wel, dat zeer dramatisch in je leven. Geestelijk gebroken. Mensen die de Heere God kwijt zijn. En dan wil de Heere dat verbinden. De Heer Jezus verbindt dat gebroken hart. Die herstelt dat gebroken hart door zijn Heilige Geest. En dan komt de Heer eens gezalfd om vrijheid te brengen. Vrijheid. We denken volgende week vrijheid. Opening van de gevangenis. Kijk, het is eigenlijk nogal simpel, jonge mensen. Je hoort bij koning Jezus of je hoort bij de vorst van de duisternis, de duivel. Nou, als je van nature bij de duivel hoort, dan zit je vast aan de duivel. Met van die kettingen. Dan doe je precies wat de duivel wil. Je zondigt en je geniet van de zonde. Dat doet deze wereld. Feesten, eten, drinken, dronken worden, vrije seks, veel vrije seks, drugs. Je zit vast aan de duivel. Je geniet van de zonde. Maar je gaat verloren als je zo blijft. En dan komt de Heer Jezus en dan verlost hij je van de macht van de duivel. Dus dan knipt hij als het ware die ketting, die band los van de duivel. Dan zet hij je in de vrijheid. En dan doet hij de deur van de gevangenis open. En dan kun je net als een vogel wegvliegen uit die kooi. Dan kun je weg uit die gevangenis van de duivel. Mensen die geloven in de Heer Jezus Christus hebben volledig vrijheid gekregen door hem. Vrijheid van de duivel. Of zit je nog vast aan de duivel? Als je 16 bent. Dat weet je, want dan ga maar kijken waar je naar luistert voor muziek. Duivelse muziek. Duivelse dingen. Ja, dat jubeljaar brengt de Heer Jezus. Het leven met de Heer Jezus is totaal anders. Is een leven van vreugde en blijdschap, omdat de Heer voor je gestorven is aan het kruis. Maar wat moet de Heer Jezus de gezalfde ook doen? Spreek over de dag van de wraak van onze God. Dat hebben we liever niet. In onze kerk ook niet. Moet je het liever niet over hebben. Maar de Heer Jezus moet er wel over hebben van zijn vader. Die doet het ook in de Bijbel, lees maar. Dus wij moeten het er ook over hebben. Waarover? Over de dag van de wraak van God. Dus wat gebeurt er? De oordeelsdag, de dag van wraak. God komt terug om te oordelen de levenden en de doden. De Heer Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. U en ik komen te staan voor de rechterstoel van de Heer Jezus. Dan komt er wraak. Wraak, zegt u? Ik dacht dat het een blijde boodschap was. Jazeker. Maar als je de blijde boodschap verwerpt, heb je een probleem op de dag van de wraak. Want dan zegt de Heer, waarom wil je niet dat ik koning over je zijn zou? Nou, dat doet de Heer Jezus. De Heer Jezus is gezalfd met de Heilige Geest. De Heer Jezus is gezalfd. En dan gaat hij vreugde en blijdschap brengen bij zijn kinderen. Bij mensen die eigenlijk verloren zijn door hun zonde. En dan doet hij ze de rouwkleding uit. Dan geeft hij ze een feestkleed. Een feestkleed, weet u wel, dat bruiloftskleed. Om bij die bruiloft te kunnen zitten, daar bij de Heer. Weet u wel, dat u met de juiste kleding aan zit. Gewassen door het bloed van de Heer Jezus. En het doel van alles is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Deze tekenen, woorden zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Heer Jezus is de Messias. De Zoon van God. En opdat u gelooft, en het gevolg daarvan, het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel van alles. Nou, dat zien we ook in deze geschiedenis vanmorgen. Hoe de Heer zorgt voor mensen. Hoe de Heer zorgt voor zijn kinderen. Want het is een droevig verhaal daar in Jeruzalem. De Heer ziet zijn kinderen in nood. U ook vanmorgen. Hij ziet u hier zitten. Of je jong bent of oud. Hij ziet Thomas zitten. Die man die zo alles kwijt is. Alles kwijt. Een bekeerde man, toch? Een man die geroepen was door de Heer. Het geloof is weg. Hij gelooft niet dat de Heer Jezus is opgestaan. Hij is echt alles kwijt. Hij is bang voor de Joden. De discipelen zijn bang voor de Joden. Ze geloven ook niet dat het graf, ze weten dat het graf leeg is, maar al hebben de mensen gezegd dat ze de Heer Jezus hebben ontmoet, toch geloven ze niet. U wel trouwens. Als je nou een moeder hebt of een vader die gelooft in de Heer Jezus, en als zoon zit je daar nou bij, geloof je dan dat de Heer Jezus, dat God bestaat, omdat je vader gelooft? Je vader heeft hem toch gezien? Mensen zeggen wel eens, hoe weet u eigenlijk of God bestaat? Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Heel simpel. Omdat God, de levende God, tot me spreekt. Dus ik weet dat God bestaat omdat hij tegen me spreekt. Hoe dan? Uit de Bijbel. Door het woord. Nou, dat zijn ze kwijt daar in Jeruzalem. Ja, en voor Thomas is het nog erger. Thomas heeft gehoord dat de Heer Jezus op bezoek is gekomen. Dat zeiden al die anderen. Hij gelooft het nog steeds niet. Thomas die gezegd had toen de Heer Jezus naar Bethanië ging om Lazarus op te wekken en de Joden ze gingen bedreigen. Toen zei Thomas, wij gaan met u mee en laten we met u sterven. Als ze u doden, heren, dat is best, dan mogen ze ons ook doden. Dan gaan we gewoon mee. We laten u niet in de steek gaan. Deze Thomas. Ja, nou zien we wat anders. Nou zitten ze in zo'n vertrek, laat maar zeggen een kamer en alles op slot, want die Joden zouden eens binnen kunnen komen. Daar waren ze heel bang voor. Grote mannen, bang voor de Joden. Ja, ze moeten je maar komen grijpen en dan aan dat kruis spijkeren. Daar zitten ze, met vrees van de Joden. En niemand sprak vrijmoedig van hem. Niemand sprak vrijmoedig over de Heere, om de vrees der Joden. Wat kun je bang zijn voor mensen eigenlijk. Nu ook, in 25. Dan durf je niet te vertellen op je werk, dan durf je niet te vertellen tegen je moeder, tegen je vader, tegen anderen, dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Je durft niet vrijmoedig te spreken over wie de Heer voor je is. Want ze hebben het allemaal over de voetbal en al die andere dingen. En dan durf je het niet te zeggen, want dan vinden ze dat vreemd. Of ze veroordelen je. Ziet u dat die mensen niet anders zijn dan wij? Ziet u die mensen daar zitten, daar in Jeruzalem met de deur op slot? We zijn niet zo flink. Dat zijn discipelen die jarenlang met de Heer Jezus Christus mee zijn gegaan. Ze hebben alle preken gehoord, ze hebben de wonderen gezien, ze hebben alles gezien en gehoord. En deze mensen zijn bang op dit moment. Ziet u het? God ziet het ook. God ziet het ook. Ja, wat moet je dan? Moeten die mensen nou de wereldkerk gaan bouwen? Moeten die mensen nou gaan vertellen van de Heer Jezus die zo bang zijn, die zo ongelovig zijn? Dat zijn mensen die het wisten dat de Heer Jezus zou opstaan. Dat had de Heer Jezus gezegd. Na 3 dagen zal ik opstaan. De derde dag. Ze hebben niet geluisterd. Of het gehoord en weer vergeten. Herkent u er iets van, gemeente? Zomaar hier in Haastrecht. In je leven. De Heer is overgekomen in je leven. Dat weet je zeker. En je bent hem zo kwijt. En je kunt niet goed bidden. En je krijgt er geen kracht uit. En je weet niet hoe het verder moet. En de mensen hebben wel iets gezegd, maar dat geloof je ook niet echt. En dan gaan we zien hoe de Heer dat probleem oplost. Hoe de Heer God dat probleem oplost. Dan komt de Heer Jezus. Dat is de enige oplossing. Opeens staat de Heer Jezus bij die mensen. Zo door de gesloten deuren heen. Hij klopt niet dat ze hem binnen moeten laten. Hij is er gewoon. De Heer Jezus staat in hun midden. Kijk, dat is een wonder, dat de Heer Jezus komt naar mensen, toch? Je zou zeggen, wij zouden zeggen, nou, ik heb mijn hele leven ingezet voor jullie. En dan geloof je nog steeds niet in me. Blijf maar even zitten in je eigen ellende. Ga maar denken. Nee, de Heer Jezus is zo anders, gemeente. De Heer komt naar zijn kinderen. De Heer Jezus komt naar mensen in het donker. De Heer Jezus komt als de hemel van koper lijkt. We lezen trouwens niet dat ze gebeden hebben. Opeens staat de Heer Jezus daar. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Hoe de Heer Jezus begint? Vrede, zei jullie. Vrede, zei jullie. U hebt waarschijnlijk niet gekeken toen ik aan het begin begon. Kinderen, moet je straks maar kijken, stiekem. Met je, nou, mag niet stiekem, je mag gewoon even kijken. Dan doe ik zo en dan zeg ik, en de Heere geven u vrede. Ik begon ook zo. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Vrede. En dan zegt de Heer Jezus precies hetzelfde. Vrede zij u lieden. Vrede. Die bekende groet die de Joden elkaar toewensten. Die wens van geluk en zaligheid. Vrede zij u lieden. Dat horen ze. Dat hoor je 3 keer in dit gedeelte. Dat de Heer Jezus dat zegt. Vrede zij u lieden. Ziet u dat de Heer Jezus een blijde boodschap komt brengen? Hij komt ze vertellen van de vrede. Hij openbaart zichzelf. Ze zien hem staan. En ze horen die woorden uit zijn mond. De eerste woorden die ze hoorden. Vrede zij u lieden. Hij openbaart zich, zeg ik. En weet u wat de Heer dan als tweede doet? Aan die mensen die niet geloven. Dan laat hij zien dat hij gekruisigd is. Dan laat de Heer zo zijn handen zien. En ze zei. Kijk maar, zegt de Heer. Ze zagen die gaten, want het was net gebeurd. Die spijkers waren eruit. Een paar dagen in het graf gelegen. Je zag nog die wonden van die spijkers. Kijk maar, zegt de Heer. Ik ben het. En ze wond en ze zei. Dus je hoort zijn stem. Je ziet de Heer Jezus staan. En je ziet duidelijk die wonden in zijn handen. Ik denk dat we er ook naar kijken, gemeente, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Denkt u niet? Ik wel. Ik denk dat je zo kijkt naar dat wat de Heer Jezus laat zien. Teken van zijn overwinning. Nou, en in plaats dat die mensen blij worden, schrijft Lucas. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, dachten dat ze een geest zagen. Het kan hem niet zijn. Het is een geest. We zien een geestesverschijning. We dromen als het ware. Een geest. En dan zegt de Heer, waarom ben je nou zo ontroerd? Waarom gaan zulke gedachten in je hart? Want de Heer ziet wat we denken. Kijk nou naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Kom maar voelen, zegt de Heer Jezus. Tast het maar. Voel maar met je hand, dan voel je het. Want de geest kun je niet voelen. Ze geloven het niet. Dan zegt de Heer, een geest heeft geen vlees en geen benen, geen botten. Kom maar voelen. Maar geef dan maar een stuk vis en honingraad. En dan eet de Heer Jezus dat op. En dan zien ze dat dat eten echt opgenomen wordt. En dan weten ze het zeker. Het is echt de Heer Jezus. Met zijn verheerlijkte lichaam. De Heer Jezus die komt met die blijde boodschap voor de zachtmoedigen. De Heer Jezus die komt om die gebroken harten te verbinden van zijn discipelen. De Heer Jezus die bevrijding komt brengen. Die gesloten deur moet open. Ze moeten naar buiten. Ze moeten gaan verkondigen wat ze gezien en gehoord hebben. Ze moeten die zeer blijde boodschap gaan doorgeven. Ja, gemeente, dan worden ze blij als ze de Heer zien. Dan moet je kijken wat de Heer moet doen daarvoor. En dan gaat de Heer gelijk zeggen, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullie. Ik ga jullie sturen. Had u nou die mensen zo gestuurd? Zouden wij nou die mensen in dienst hebben genomen om met de kerk te gaan beginnen, in aanleidingstekens? Die mensen die niet geloven? Had u nou echt deze discipelen de wereld in gezonden met deze boodschap van het zeer blijde evangelie? Die mensen die zo in ongeloof zaten? Nou, de Heer wel. Gelijk moeten ze weg. De Heer zegt, gaat ze gelijk uitzenden. Hij gaat ze zenden, want die blijde boodschap moet ook in Haastrecht terechtkomen. Die zeer blijde boodschap, opdat u behouden wordt. U en uw kinderen. Ze moeten gaan getuigen wat ze gezien en gehoord hebben. Heel persoonlijk. De Heer had ze geroepen, volg mij, daarbij dat meer van Galilea. De Heer had ze alles verteld. En nu zijn ze moedeloos, maar de Heer openbaart zichzelf. En nu moeten ze de wereld in. Hij werd gezalfd door de Heilige Geest, door zijn Vader. En nu blaast hij op ze, ontvang de Heilige Geest. Ze hebben de Heilige Geest nodig, zoals u en ik. De Heilige Geest. Anders kunnen ze die grote taak niet aan. Anders kunnen ze niet verder gaan de wereld in. De Heere, waarvan schrijft in Jesaja van schrijft, de geest des Heere, Heer is op mij. De Heere heeft mij gezalfd. Dus het werk van de Heilige Geest is noodzakelijk in ons leven. Dat kan niet zonder de geest. De geest geeft leven. De geest geeft je nieuw hart. De geest geeft je woorden in de mond om te getuigen. De geest geeft je ogen, geestelijke ogen om de Bijbel te begrijpen. De geest getuigt met onze geest dat we een kind van God zijn. De Heilige Geest. Je moet de wereld in. Die missionaire taak. Ga vertellen wat je gehoord hebt. Ga getuigen. Nou, straks met Pinkster helemaal, maar nu ook al, dat hoor je al. Kleine Pinkster zou je kunnen zeggen. En dan is de Heer weg. Dat hebben ze gehoord. Met zijn andere lichaam, met zijn verheerlijkte lichaam. Paulus schrijft aan de Filippenzen, die ons vernederd lichaam zal veranderen om op hem te lijken, zijn heerlijk lichaam gelijkvormig te worden. Ook wij zullen een ander lichaam hebben. Wat een troost eigenlijk als je zo moeite hebt met je lichaam. Ziek en problemen. Ziet u ze zitten, die discipelen? De Heer Jezus is op bezoek geweest. En nou is hij weg. Trouwens, ze zijn niet allemaal bij elkaar, want Thomas is er niet bij. Waar is Thomas eigenlijk? We zouden zeggen, waarom ging Thomas niet naar de kerk? Toch? Thomas, waar is Thomas? Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Moet je horen. Komt de Heer Jezus op bezoek, ben je er niet. Dat gebeurt dus. Dat gebeurt dus ook als je niet naar de kerk gaat, gemeente. Dat is heel simpel eigenlijk. Ik begrijp het best als je niet zo opgevoed bent, dat het lastig is dat je dan 2 keer moet. Want dan heb je dat nooit van je moeder gehoord en je vader en dan snap je het niet. En dan denk je, is dat nou echt nodig? En al die verhalen ken ik ook. Maar let nou eens op wat hier staat. De Heer Jezus komt op bezoek, zoals hij hier op bezoek komt in Haastrecht, 2 keer op zondag, toch? En dan ben je er niet. Wat wilde je nou behouden worden of niet? Als je behouden wordt, kom je toch? Dan ben je er toch altijd? Nou, hij is er niet. Dus de Heer Jezus komt en die man is er niet. Je hoort het later wel, maar hij was er niet. Altijd komen. Als je zalig wil worden, moet je altijd in de kerk komen. Altijd. Want als de Heer het gebruikt, dat moment, zijn moment, met de rest van je leven dankbaar dat je er was. We zitten hier niet voor niets. Hier werkt de Heilige Geest. De ongelovige Thomas, die het niet begrijpt. Thomas, Didymus, zijn naam betekent tweeling. We weten niet veel van hem. We weten wat er staat in Johannes 16. Dan zegt Thomas, Heer, we weten niet waar u heen gaat. We weten de weg niet. We begrijpen het niet. De Heer Jezus heeft net tegen ze gezegd, uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader, zegt de Heer, zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ze worden geïnformeerd dat de Heer weggaat. Trouwens, ziet u dat de Bijbel een zeer blijde boodschap is? Hier, moet je horen. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Geen woninggebrek, geen woningnood. Er zijn veel woningen. Maar u moet wel komen, snapt u? Een van die woningen moet wel voor u zijn. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als er niet genoeg woningen waren, had ik het wel gezegd, zegt de Heer Jezus. Een boodschap van hoop. Veel woningen. De weg kennen jullie en jullie weten waar ik heen ga. Dat weten we niet, zegt Thomas. Hoe kunnen wij de weg weten? We weten niet veel van Thomas, dit weten we wel. En dat andere wat ik u net zei. Die ongelovige Thomas. Nou, die man die komt terug bij die anderen. Hij had gehoord van de Emmausgangers en de vrouwen. En dan hoort hij het ook nog van de discipelen. Weet je wie we gezien hebben, Thomas? De Heer Jezus. En we dachten dat er geest was, maar dat was niet zo. En hij zei, voel maar. Thomas was er niet bij. Thomas was iemand die ook niet gelijk het ermee eens was. En het was wel een interessante man, zou je zeggen, toch? Hij praat niet mee met de rest. Hij zegt, geloof het niet. Thomas, een man met pit, zou je zeggen. In zijn ongeloof. Dat is weer minder mooi dan. Thomas zegt, als ik niet met mijn vinger in die gaten van die spijkers kan en bij ze zij voel, geloof ik het niet. Zal ik het niet geloven. Jullie kunnen zeggen wat je wil met z'n allen in de kerk, maar ik geloof het niet. Jonge mensen, misschien herken je het wel. Je zit hier wel in Haastrecht. Je moet van je moeder en je vader. En je vader heeft gezegd, zolang je onder mijn dak woont, dan moet je mee naar de kerk. Zoiets. Ik hoop dat u trouwens zegt. Maar hè, dat je je kinderen meeneemt. Maar een tijdje geleden was ik in Oldebroek. Dat is een oude man. Met een zoon van in de 40 die vreselijk veel problemen had. Dronken en gescheiden en van alles wat er mis kon gaan, was er misgegaan. Toen zei die dominee, had ik hem naar de kerk geschubt, zei hij in het Oldebroeks. In plaats van de jongen de vrijheid te geven om mee te gaan of niet mee te gaan. Nu zit ik in de problemen. Ik ben het nooit vergeten. Dan, ja man, je hebt gelijk. Je had hem mee moeten nemen. Nou zit je. Hij zit en jij zit. We zitten allemaal. Thomas die gelooft niks. Ik geloof niet. Hij is traag en sloom om te geloven, zegt Calvijn. En dan? Hoe moet je nou verder met zo'n man? Hoe moet je nou verder met Thomas? Nou, dat kan alleen de Heere God. Dat kan alleen de Heere Jezus. En dan komt de Heere Jezus nog een keer. Kijk, die ontmoeting met de Heere Jezus, daar gaat het om. In ons leven, in de kerk, toen en nu. Twee keer heeft de Heer Jezus gezegd, vrede zij u lieden. De eerste keer, en toen zei hij, kijk maar naar mijn handen. En toen zei hij het nog een keer. En nu een week later, 8 dagen later, komt de Heer Jezus weer. En de 8 dagen waren zijn discipelen weer bij elkaar en Thomas bij hen. En dan als de deuren gesloten waren, komt Jezus weer. Waarom ze nog gesloten zijn, begrijp ik niet. Misschien moesten ze op slot van Thomas. En dan klinkt het de 3e keer, dat volheidsgetal. Vrede zij u lieden. Vrede, zei u lieden. Nou, de rest zit waarschijnlijk met vrede, behalve Thomas. Want Thomas heeft geen vrede in zijn hart. Want hij gelooft niet dat de Heer Jezus is opgestaan. Vrede, zei u lieden. Hebt u trouwens vrede in uw hart? Weet je moet ook wel eerlijk met jezelf zijn. En eerlijk met je man zijn en met je vrouw zijn. Het is moeilijk met je kinderen zijn, met je ouders zijn. Hebt u vrede in uw hart? Je kunt alleen vrede in je hart hebben als de strijd, als de oorlog, als de onvrede met God weg is. Weet u wel, in het paradijs? De Heer had gezegd, je mag overal van eten, behalve van die ene boom. Overal. Het hele paradijs is voor jullie. Maar van die boom moet je afblijven. En wat doen ze? Ze eten van die ene boom. Dat kennen wij, dat herkennen wij. Wij zijn net zo. Ze eten van die vrucht van die boom wat niet mocht. Op dat moment beseffen ze dat de Heer gelijk had. Zien ze dat ze naakt zijn, zijn ze bang voor de Heer geworden. Ze waren niet bang voor de Heer. Nu wel. Nu verstoppen ze zich voor de Heer. Dat is logisch. Vult maar in. Ik weet niet wat je gisteravond gedaan hebt, maar als je nou dronken landen thuis kwam, had je geen zin in een ontmoeting met de Heer Jezus, toch? Als je vreemd bent gegaan deze week, heb je geen zin erin dat de Heer Jezus je dan tegenkomt. Als je aan het stelen bent, heb je geen zin dat de Heer Jezus meekijkt, toch? Gemeente, als je onvrede met God hebt, betekent dat dat het probleem nog niet opgelost is tussen je ziel en de Heere God, na dat verhaal met het paradijs. En dat kan alleen hersteld worden door het geloven in de Heer Jezus. Want dan krijg je vrede door de Heer Jezus, door zijn werk. Want door het kruis, door wat hij gedaan heeft, krijg je vrede. Dan krijg je vrede met God. Dan ziet God je aan zonder zonde. Dan heb je vrede met God. Vrede, zei u lieden. Heb je vrede in je hart? Als je geen vrede hebt, moet je vrede zoeken. Hier, bij deze vredevorst. Vrede, zei u lieden. De Heer Jezus is opgestaan. De vredevorst is opgestaan. En dan ontfermt hij zich over mensen. Dan ontfermt hij zich over Thomas. Moet u kijken. Maar kijk hoe de Heer dat doet. Hij komt gewoon weer net als de vorige keer. Ze herkennen het al. Kijk. Wij eren en loven God. Peter schrijft in hoofdstuk 1. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Moet je horen. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ziet u wat het nut is van de opstanding? Geloof, we gaan de Heer loven en prijzen. De Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo barmhartig is, zegt Petrus. Dat wist die man inmiddels ook al. De man die de Heer verloochend had. Grote barmhartigheid. Dus we hebben, als u oplet wat we al gehoord hebben vanmorgen, nog iets van de Heer. Grote barmhartigheid. Over die God hebben. Die heeft me wedergeboren. Je hebt dus een nieuw hart nodig. Kun je niet vergeten. Je hebt een nieuw hart nodig. Johannes 3. Deze God. Uit zijn grote barmhartigheid. Die heeft me een nieuw hart gegeven. Zegt Peter. Ons een nieuw hart gegeven. Opeens. Of heel geleidelijk. En wat krijg je dan? Een levende hoop. Door de opstanding van Jezus uit de doden. Mensen die geloven in de Heer Jezus hebben een levende hoop. Wat is mijn levende hoop? Als ik sterf ben ik bij de Heer. Dat is gegeven, gegarandeerd. De belofte in de Bijbel. Een levende hoop. Waarom twijfelen heel veel mensen in onze kringen zo? Waarom ben je zelf misschien zo twijfelend, over alles twijfelend? Het is geen Bijbels prachtig iets als je altijd twijfelt je hele leven. Het is ook niet een pure vorm van de orthodoxie als je altijd twijfelt. Van lichte mensen die geloven altijd en behoudende mensen die twijfelen altijd. Nee, dat is onbijbels. Een levende hoop. Een levende hoop. En zo mag ik leven. Misschien mag u zo leven vanmorgen. De Heer is in je leven gekomen, een nieuw hart. Een levende hoop. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Soms is het wat minder, dat begrijp ik ook. Maar er is een levende hoop. Om zijn werk in mijn leven. En God is zich ontfermd over mensen. Hoor je? De Geest des Heeren, Heer Jesaja, is op mij. De Heer heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedige, gezonde om de gebroken van hart te verbinden. Vrijheid te brengen. Vrede te brengen. Een levende hoop. Want God wil dat we geloven. De Heer wil dat we behouden worden. De Heer wil niet dat u verloren gaat. Waar staat dat nou in de Bijbel? Waar staat in de Bijbel dat je niet behouden kan worden? Waar staat dat de Heer... Ja, dan moet je niet met de uitverkiezing beginnen, want dat staat er niet op die manier. Levende hoop. Een God van grote barmhartigheid, zeer genadig. Dat zegt de Heer van zichzelf in Exodus. Ik ben barmhartig en genadig en langmoedig, geduldig. Zo goed. Dat is onze God. En dan stuurt hij de Heer Jezus. En laat de Heer zich ontmoeten op zondag en nou bij Petrus. Bij Thomas. Vrede zei u lieden. Zie die man zitten. Die zal ook wel gedacht hebben. Zo. Een week later. Hij heeft wel een moeilijke week gehad denk ik. Denkt u niet? Die mensen waren allemaal blij. Ze hadden de Heer gezien. En jij zit er een beetje bij en je hebt niks gezien. Je hebt ook nog niet geloofd. Je hebt ook nog een eis gesteld. Als ik mijn handen niet mag steken in die gaten. Dan geloof ik nooit. Nou, dan zit je dan in een hele moeilijke positie, gemeente. Misschien bent u ook wel heel voorschriftelijk. Aan de Heer, hoe de Heer het moet doen, bedoel ik. Mijn zonden worden vergeven, moet de Heer het zo doen. Nou, ik vond dat ook zelf. In mijn dertiger jaren. Dat ik dacht van, als de Heer mijn zonden vergeven heeft, moet hij op die en die en die manier dat bekendmaken. Maar de Heer deed het niet, hij deed het op een andere manier. We kunnen niet voorschriftelijk zijn aan de Heer, maar moet je kijken wat de Heer hier doet. De Heer komt binnen, de Heer ziet Thomas. Wat zegt de Heer tegen Thomas nadat hij gezegd heeft, vrede zij u lieden? Moet je horen wat de Heer zegt. Kom maar, zegt hij. Kom maar, Thomas. Nou, doe je maar met je vinger, voel maar. In die gaten. En bij mijn zij. Thomas, je hebt al gezegd, ik zal geenszins geloven als het niet gebeurt. Nou, kom maar, Thomas, dan kun je geloven. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Moet je horen, die opdracht. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dat geldt ook voor ons. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. De opdracht, geloof in de Heer Jezus Christus. Of je het zelf kan, is punt 2. We hebben de Heilige Geest nodig, dat begrijp ik ook wel. Maar de Heer geeft ons onze eigen verantwoordelijkheid. Hem te zoeken, hem te vinden. Hij laat zich vinden. Te lezen in de Bijbel, zo te zoeken, zoals je alles in het leven doet. Geloven, een opdracht. Bekeren, een opdracht. Ik denk dat Thomas niet weet wat hij hoort. Kom maar voelen. Het was toch een teken. De Heer Jezus is niet boos op hem. De Heer Jezus scheldt hem niet uit. De Heer Jezus zegt alleen maar wat hij mag doen. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft. We lezen het niet. Het was al niet meer nodig, denk je wel? Maar je ziet hoe de Heer mensen begrijpt. Hoe de Heer persoonlijk tot mensen komt. Thomas was de meester kwijt en nu staat de Heer er. Weet je wat Thomas zegt? Als hij dat ziet en dat hoort. Mijn Heer en mijn God. Hij weet het gelijk weer. Zo weer terug. Mijn Heer en mijn God. Heel persoonlijk hoor je. Mijn Heer. Niet in het algemene blijven praten. Dit moet je kunnen zeggen. Mijn Heer. De Heer Jezus is mijn Heer. God is mijn God. Mijn Vader in de hemel. Mijn Heer. Mijn God. In 1 Johannes 1 staat, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. We tasten met onze handen en onze ogen. Gemeente, ook wij doen dat toch? Vanmorgen, we zien de Heer Jezus toch staan. We horen toch de Heer Jezus, we horen die woorden toch van de levende Zoon van God. Je hebt hem toch zien hangen aan het kruis met Goede Vrijdag. En het graf, het lege graf gezien. En nu staat de Heer voor ons met die handen. Ik denk als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, ik zei het al. Ik denk dat je, kijk, je hebt twee reacties. Want we hebben het ook gehad over die dag van toorn. Het is een dag van grote blijdschap voor Gods kinderen als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Ik denk dat we zo dankbaar en blij zijn. Daar is de Heer Jezus, eindelijk. Ik denk dat je als eerste kijkt naar het gezicht van de Heer Jezus. Die lieve ogen van de Heer Jezus. Die ogen vol barmhartigheid, vol vrede, vol genade. Ik denk als je de Heer Jezus in zijn gezicht kijkt, zoals we hem kunnen lezen en kunnen horen uit de Bijbel, weet je niet wat je ziet. Dat is mijn Heer Jezus Christus. En ik denk dat je zo dankbaar bent. Ik denk dat je eerst naar zijn ogen kijkt en dan naar zijn handen. Denkt u niet? Ik denk dat je gelijk kijkt. Zie, kijk of die gaten er zijn. Ja, nu niet meer. Maar ik denk dat de littekens duidelijk zijn. Het teken van de Heer Jezus Christus. Kom maar Thomas. Want ze zijn er nu ook met zijn verheerlijkte lichaam. Kom maar voelen. Maar het is ook een dag van ellende. Moet je je voorstellen. Misschien moet je straks eens een half uurtje gaan zitten. En denken, ben ik nou groep 1 of groep 2? Ben ik nou dankbaar en blij als de Heer Jezus komt? Of geldt het volgende? Dat je je naschrikt als je hoort dat die trompetten beginnen te klinken. Echt denk, mens, nou gebeurt er dus. Wat ik altijd gehoord heb. En nu komt de Heer Jezus. En nu ben ik niet klaar. Net als die 5 dwaze maagden. Dan zie je opeens in die wolk de Heer Jezus daar, wat iedereen ziet. Dan is gelijk klaar met die vraag of het wel echt is. Dan zie je de Heer Jezus. Geen wonder dat die mensen dan zeggen, bergen valt op ons. Maar wat moet je dan? Wat moet je dan tegen de Heer Jezus zeggen? Zo'n goede, genadige God die zo'n rijk evangelie brengt. Wat wil je dan zeggen tegen de Heer? Ik was te druk met mijn auto, of te druk met mijn huis, of met mijn studie, of met mijn vrouw. Of ik begreep de Bijbel niet, ik vond de staatsvertaling zo moeilijk. Dan ben ik maar niet meer gaan lezen. Ga je dat zeggen? De Heer zal zeggen, je wilde niet dat die koning over je zijn zou. Neem me maar weg, zegt hij tegen de engelen. Ga weg van mij. In het eeuwige vuur. Want de Heer Jezus heeft het gewoon gezegd, verteld. Dat gebeurt er dan. Omdat je nu niet gelooft. Omdat je doorgaat met je leven zonder de Heer. Je kan geen moment zonder de Heer doorgaan. Thomas, kom maar voelen, mijn Heer en mijn God. Meer niet. Dat is genoeg, gemeente. Mijn Heer en mijn God. Geen hele verhalen. Die komen wel, maar dat hoeft niet. Mijn Heer en mijn God. Nou, dan hebben ze allemaal begrepen dat de Heer Jezus is opgestaan. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar wat hier gebeurd is niet goed. Thomas, je hebt geloofd omdat je mij gezien hebt. Zalig zijn die mensen die dat niet gezien hebben, wat jij gezien hebt, maar die toch geloofd hebben. De Heer gaat toch wel uitleggen dat het niet goed is. De Heer gaat toch wel uitleggen dat ze eigenlijk hadden moeten geloven. Dat ze dit niet hadden mogen doen. De Heer gaat het niet goed praten dat zijn discipelen zo opgetreden hebben. Zalig zijn die mensen. Velen zijn er die niet gezien hebben. Velen trouwens, hoort u? Veel mensen. Die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Die mythe dat er heel weinig mensen zalig worden. Dat is niet Bijbels. In de Bijbel zie je dat er heel veel mensen behouden worden. Heel veel mensen. Ga maar kijken met Openbaringen, met Johannes bij Patmos. Dan ziet hij zo al die mensen staan. Hij kan ze ineens tellen. Ze hebben niet gezien wat Thomas gezien heeft. Ja, met geestelijke ogen. Mijn Heere en mijn God. Gemeente, herken je er iets van in je leven? Mijn Heere en mijn God, dat je het mag weten. Dit is mijn Heer Jezus Christus. Johannes schrijft, er zijn nog heel veel tekenen gedaan. Die heb ik maar niet opgeschreven. Johannes is de discipel, de apostel van de tekenen. Evangelist van de tekenen. Hij zegt maar die zijn geschreven opdat u gelooft. Wat gelooft? Nou dit. Opdat gij gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zag u wat er gebeurt vanmorgen? In de vergadering van de gemeente komt de Heer Jezus. 2 keer. De Heer Jezus blijft komen. De Heer Jezus komt nu nog. Omdat u gelooft. Die gesloten deuren waren geen probleem. Ook de gesloten deuren van ons hart zijn geen probleem. De Heer breekt ze zo open. Maar doe nou niet eigenwijs, gemeente. zat pas tegenover een jonge kerel van in de 30. Weet je wel, zo'n sterke, krachtige man die alles zelf kan. Ik zeg, moet de Heer je nou op je knieën brengen voordat je gelooft? Moet de Heer nou moeite en ellende in je leven brengen voordat je gaat roepen tot de Heer? Of kun je ook de Heer zoeken terwijl het goed gaat, terwijl je gezegend wordt in je leven? Omdat dat tot bekering leidt. De gekruisigde Christus die opgestaan is, die komt bij zijn discipelen in die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus Christus, dan ga je dit zeggen, mijn Heere en mijn God. Hoe hebben wij die persoonlijke ontmoeting dan? Vanuit de Bijbel. In de kerkdienst. Dan weet je, de Heere spreekt tot mij. De Heere raakt me aan door zijn Heilige Geest. En zo gaat de Heere verder. Niemand kan hem tegenhouden. Ze worden overal mensen bekeerd, ook op zondag. Zoveel mensen komen tot geloof wereldwijd op zondag, omdat die prediking klinkt. Maar ziet u wat er staat, wat de Heer Jezus zegt, die mensen die wel geloofd hebben, die me niet zo gezien hebben, Thomas, die geloofd hebben wat er in mijn woord stond. Zalig zijn ze. Dit is het fundament waar we lezen en horen van de Heer Jezus Christus. Geen bijzondere aparte dingen, maar gewoon het woord van God, de belofte van God, waar we op mogen steunen. Niet je eigen emotie, die komt er wel bij, maar dat is niet het fundament van ons geloof. Onze emotie. Het fundament van het geloof is dat wat de Heer gedaan heeft. Dat wat de Heer gedaan heeft in mijn leven. En dat wat hij tot mij gesproken heeft. Wat de Heer spreekt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als de Heer tot je gesproken heeft, vergeet je het nooit. Ja, soms even, maar dan moet de Heer je eraan herinneren. En dan weet je het gelijk weer. Mijn Heer en mijn God. Zie op die doorboorde handen, gemeente. Zie op de opgestaan Heer Jezus Christus. De Heer zegt toch, hij moet verhoogd worden omdat u gelooft. U gelooft en uw kinderen geloven. De kerk zit vol met kinderen en jonge mensen. In de kracht van hun leven. Moet je het onderwerp niet vermijden, dan moet je erover spreken met je kinderen. Zomaar, grote kinderen, jongeren. Vraag of ze de Heer kennen. Maar jonge mensen, dan moet je het andersom ook eens doen. Dan moet je ze aan je vader en moeder vragen. Straks bij de koffie. Papa of mama of vader of moeder, hoe je hem ook noemt. Zegt u nou hetzelfde als Thomas, mijn Heer en mijn God. Moet je kijken wat je vader zegt. Als hij gaat stotteren en niks zegt, en je moeder ook al niet, dan begrijp je al dat het moeilijk is. Dan moet je er zo over doorpraten. En samen bidden. Maar andersom ook aan de jongen van 18. Joh, je zat erbij, fijn dat je erbij was, maar weet je dit al? Mijn Heer en mijn God. Mijn Heer en mijn God. Zij het niet ongelovig, maar gelovig. Hoort u wat de Heer zegt? Hij die zich liet ontmoeten op de eerste dag van de week op zondag. Zijn blijde boodschap mocht klinken. Moet je zien hoe bevrijdend het werkt. Het bracht vrede bij de discipelen, vrede bij Thomas. Die mensen konden zo de wereld in. Konden zo gaan spreken en preken. Want waarom? Nou, ze konden alleen maar gaan vertellen. Alles wat ze gezien en gehoord hadden. En ze mochten ook tegen mensen gaan zeggen. Ik weet het echt zeker hoor, want hij stond erbij. Ik geloofde niet en toen kwam hij. Ik heb zijn stem gehoord. Ik heb hem gezien. Thomas zal zeggen, weet je wat hij zei? Kom maar voelen, Thomas. Hij mocht het tegen iedereen gaan vertellen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, 1 Johannes 1, reinigt ons van alle zonden. Het is niet te groot, geloven. Het is niet te begrijpen. Ik snap het helemaal niet. Ik begrijp niet hoe je de meest verschrikkelijke dingen kan doen als mens in je leven. In je gedachten misschien. Of in je praktijk van je leven. En dan één druppel van dat bloed is genoeg om al die zonden te vergeven. Eén druppel van dat bloed is genoeg om zonder vrees voor de troon van de Heer Jezus te staan met de oordeelsdag. Eén druppel van dat bloed is genoeg dat je in je hele leven, eeuwige leven behouden bent bij de Heer. Eén druppel. Nou, die moet je hebben. En dat wil de Heer uitdelen. Dat is de zeer blijde boodschap. Mijn Heere, mijn God. En dan? Wat had de Heer Jezus tegen Thomas gezegd? En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, Johannes 14, en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Eeuwig bij de Vader, eeuwig bij de Zoon, eeuwig bij die Heilige Geest. Dus die woningen, ik denk dat ze bijna af zijn, denkt u niet? Bij sommige mensen zijn ze al af, die zijn al thuisgehaald. Staat tot zo mooi op de kaart, thuisgehaald. Maar je moet er niet op zetten als het niet zo is. Tegenwoordig wordt iedereen thuis gehaald. Dat lijkt me nou weer een andere. Maar dat zou ik niet zeggen. Ik zou het niet zeggen als het niet zo is. Dan moet je zitten thuis gaan. Maar wordt u straks thuis gehaald? Door de vader? Dan moet je het erop zetten met een hele grote hoofdletter. Thuis gehaald. Bij de vader. Mijn woning was af. Maar als die woningen af zijn, gemeente, komt de Heer Jezus terug. En dan zullen ze engelen rondgaan en de mensen gaan halen, ook in Haastrecht. Lees maar in Openbaringen. Gaan ze uw huis voorbij? Omdat ze u niet meenemen dan op dat moment? Ze de kinderen van de Heer ophalen? Wat is het doel? Opdat u zijn mag waar ik ben. De Heer is bezig om mensen, om een gemeente te bouwen. De Heer is bezig om mensen te behouden. Om mensen zalig te maken. Om mensen daar te brengen waar hij zal zijn tot in eeuwigheid. Wat een zegen. Wat een vrede. Wat een blijdschap. Geen zonde meer, geen ellende meer, geen verdriet meer. Om te zijn waar hij is. Hij komt terug. Het is een kwestie van tijd. En dan horen we hem komen. De koning van deze wereld komt terug. Om zijn kinderen te komen halen. Ik hoop dat hij de hele gemeente hier in Haastrecht haalt. En dat u er allemaal mag staan te juichen voor zijn troon tot in eeuwigheid. Want onze koning is een groot God. Halleluja. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, barmhartige God, zo komen we tot u aan het eind van deze dienst om u te danken. Heer, voor alles wat u hebt gedaan om mensen te redden, om ons te redden. Heer, om ons die zeer blijde boodschap van het evangelie te schenken. Dat u uw zoon geschonken hebt. Heer, uw zoon die wilde lijden en sterven en is opgestaan. Uw zoon die mensen ontmoet. O Heer Jezus, we danken u dat u komt en overkomt en mensen raakt zoals geen ander ons raken kan. Uw Heilige Geest schenkt aan mensen. Heere, tot een nieuw leven brengt. Wat een wonder, Heere, dat u doorgaat met uw werk. Doe het ook hier in Haastrecht bij een ieder. in de kerk en thuis, als ze meeluisteren. O Heer, u wil krachtig werken, deze gemeente bouwen en dat geven, die eeuwige vrede, die levende hoop, omdat we op u mogen zien, op u mogen vertrouwen. Heer, we hebben u zo nodig in alle dingen, we kunnen niet zonder u, maar Heer, u wil alles schenken en alles geven. Geef dat we zo u vinden als we u nog niet kennen. Heer, dat we zoeken totdat we u vinden, kloppen totdat u open doet. Heer, dat we maar bonzen op de deur. Dat, Heer, wat een wonder als we u dan mogen zien en mogen geloven. Mijn Heer en mijn God, ach, wil dat geven aan iedereen. Heer, wees zo met ons, wil de naprediker zijn. We bidden voor deze gemeente, we bidden voor de mannenbroeders van de kerkraad, Heer, die zo hun taak mogen vervullen om de gemeente te leiden. En de consulent die betrokken is bij deze gemeente, wil hem vervullen met uw geest en helpen. Heer, wees met de ouderen en de jongeren, de kinderen. We danken u dat we zo elkaar weer mochten ontmoeten onder het woord. Heer, wees met zending en evangelisatie, want die getuigenis moet doorgaan en gaat door. Geef dat we mensen mee zullen nemen om te komen naar uw kerk, naar uw woord. Om die blijde boodschap te horen en te geloven. Bidden voor uw volk Israël, Heer. Wat een zegen dat u doorgaat ook bij dat volk. Maar wilt u ze de ogen openen voor de Messias, voor de zaligmaker. Heer, we bidden voor onze koning, wilt u met hem zijn op zijn verjaardag en hem alles geven wat nodig is om u te volgen, u te dienen, u de koning der koningen. Heer, wees met zijn vrouwen, met de kinderen, met de familie eromheen. Heer, gisteren Koningsdag en we konden het zien en Heer, mogen we ook voor ze bidden, voor hen die in hoogheid zijn gezeten. Heer, voor de regering van het land en de plaatselijke regering. Wees met een wereld in nood, Heer, met oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en andere plaatsen in Afrika. Ach, Heer, wilt u toch geven dat al die dingen uitdrijven tot u? Wilt u ons vanavond weer in uw huis brengen, Heer, om uw woord te horen? En wilt u het ook dan gebruiken? Wees met hem die dan voorgaat, Heer, beleg het in uw hand. Wees met hen die vakantie hebben, wat er ook gebeuren mag, Heer, mogen we zien op u. Wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. Gemeente Slotzang 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. En daarna zingen we het Wilhelmus. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere door zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.